Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Volgende week openen we het Clara Festival 2019. Een duivelsfestival waarin de mythische figuur van Faust meer dan eens opduikt. We laten ons inspireren door die Faust, die zijn ziel en lichaam verkoopt aan de duivel voor ongebreidelde kennis en genot en nadien tot inzicht komt en smeekt om bevrijding. En dat is meteen ook het thema van dit festival, Libera me, bevrijding. Dus wie of wat kan er voor bevrijding zorgen in tijden van angst en toenemend ongeloof? Technologie misschien, wapens, geld, liefde, kunst of artificiële intelligentie? Luc Steels is emeritus hoogleraar artificiële intelligentie aan de VUB. En geduchte operaschrijver. Hij schreef onder meer Fausto. Dag Luc Steels, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik op een berg zit.
Waarom?
Ja, we leven in extreem boeiende tijden waar enorm veel mogelijk is. En dus je moet natuurlijk die mogelijkheden grijpen. Maar denk als je dat doet, dat we ongelooflijk in een ongelooflijke tijd leven.
Leven wij nu in een tijd, Luc, die qua onbegrensde mogelijkheden du jamais vu is?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk vroeger natuurlijk konden mensen ook heel veel. Als je kijkt in de geschiedenis, ook op vlak van muziek bijvoorbeeld, dan zie je dat productie van Mozart of zo, van Handel, ongelooflijk wat die mensen allemaal gedaan hebben. Dus dat was ook een op de top van de berg, zou ik zeggen. Maar wat we vandaag kunnen, dat is op heel veel verschillende terreinen actief zijn. Omdat we hulpmiddelen hebben. En ik denk dan vooral aan de computer. Maar dus ook hulpmiddelen om te reizen bijvoorbeeld, die ons toelaten om dingen te leren kennen en dingen te doen ook vooral. En we hebben die kracht om die effectief ook te realiseren.
Ja, je bent zo'n beetje de peetvader van de artificiële intelligentie op het vasteland, mag ik zeggen. Je zit daar al, god, hoe lang? Meer dan 40 jaar inmiddels. Dat is in een tijd trouwens gelukt dat voor de meeste mensen artificiële intelligentie gelijk stond met science fiction, denk ik. Hè?
Ja, absoluut. Ik heb het inderdaad meegemaakt vanaf de jaren 70, dus dat is al meer dan 40 jaar. Ja. En ik ben daar min of meer toevallig ingetuimeld, want ik was bezig met taal te studeren, taal en letterkunde. Wat ik ook heel boeiend allemaal vond. Ik zag mezelf eerder in een artistieke richting evolueren dan in een wetenschappelijke richting. En ik heb toen vrij toevallig eigenlijk de computer ontdekt.
Hoezo dan?
Wel, gewoon omdat er iemand bij ons... ik zat op kot in Antwerpen. Ik was aan de Universiteit van Antwerpen. En was iemand van de sociologie, zat ook op een kot. En die zei, we hebben een cursus computer. Kom je niet mee? Ja. Door mijn ongebreidelde nieuwsgierigheid ben ik dan meegegaan. En natuurlijk in het begin, de kloof was immens. En dus ben ik daarin gedoken en ontdekt hoe die computer een wereld opent. En daar heb ik natuurlijk nog geen moment spijt van.
Ja, Luc, je bent eigenlijk zowel een alfamannetje als een beta-mannetje. Ja, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, nee, chic. Kunst en wetenschap in één lijf en één hoofd. Dat is tamelijk uitzonderlijk, toch?
Ja, maar er zijn toch wel meer mensen dan je zou denken. Ik ken heel wat collega's, wetenschappelijke collega's, die toch een hart hebben voor kunst. En die, als ze de mogelijkheid hebben, dat ook proberen te uiten. En dan ook heb je wetenschappers die ook een hart hebben voor... kunstenaars.
Ja,
die ook een hart hebben voor
wetenschap. Dat is waar. Maar jij, excelleer jij niet eigenlijk in de twee? Of is dat wat onbescheiden?
Ja, het is een beetje schizofrenie. Het is vooral een kwestie van tijd. Maar inderdaad voel ik me... Voor mij zijn die twee dingen niet zo onderscheiden als het dikwijls wordt aangenomen.
Ja. Artificiële intelligentie, er bestaan heel veel misverstanden over. Misschien veel meer misverstanden dan deugdelijke definities eigenlijk. Laat ik beginnen met gewoon jou eens even te citeren. Het idee dat er over enkele jaren een hyperintelligente robot de keuken binnenstapt en spontaan een ei begint te bakken is totaal onrealistisch. Dus dat al is geen artificiële intelligentie, of wel?
Wel, dat is in elk geval niet wat wij, mensen die daarmee bezig zijn, proberen. Ik denk, er zijn twee manieren om erover te denken. Eén is artificiële intelligentie als een soort fantasma eigenlijk. Een beeld dat je vindt in de literatuur, in de film. En dan Frankenstein enzovoort. Oké, en dat is wat de mensen in hun hoofd hebben. En dan heb je de realiteit die veel meer eenvoudig is. Die gaat over hoe kunnen we een beter navigatiesysteem bouwen voor in een auto. Hoe kunnen we de diagnose die een dokter maakt beter ondersteunen. Door patroonherkenning van radiologie of zo. En dus het gaat echt over hoe kunnen we beslissingen die mensen maken, of analyses die mensen maken, hoe kunnen we helpen om die te verbeteren?
Ja, maar hoe ver gaat dat? Want je hebt het nu over navigatiesystemen. Ondertussen zitten we al een heel pak verder bij zelfrijdende auto's. Ze zijn er. Hoe lang duurt het nog, denk je, vooraleer we inderdaad massaal met zelfrijdende auto's op de wegen zitten?
Ja, dat is een kwestie van jaren waarschijnlijk. Dus niet decennia, maar jaren.
Ja, ja.
En die natuurlijk allerlei aanpassingen vergt. Maar opnieuw moeten we daar, ik bedoel, de vliegtuigen, die vliegen ook al voor een groot stuk autonoom. Er zijn natuurlijk piloten ook, maar ik bedoel
juist, het idee van de co-piloot is eigenlijk, hooguit heb ik eens van een piloot gehoord, om de mensen, de passagiers, het idee geven dat ze veilig zijn, want eigenlijk is die niet nodig.
Ja, 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 maar ik denk dat het niet dat het daarvoor alleen dient, maar het is wel heel belangrijk te beseffen dat zelfs zo'n zelfrijdende auto dan in principe, dat de mens nog altijd in het centrum moet blijven van de beslissingen, niet alleen omdat die technologie beperkingen heeft, en daar kunnen we het uitgebreid over hebben, en die zullen er blijven. Het is niet van, ah ja, binnen 10 jaar gaat het allemaal beter zijn. Nee, er zijn gewoon fundamentele beperkingen aan. En het tweede is ook dat wij moeten in controle blijven van de zaak. Als we teveel alles in handen leggen van technologie, dan doen we onszelf tekort.
Maar is het niet zo, Luc, dat Luc Steels, dat vandaag die technologie wordt bedacht door de slimme jongens en meisjes van Silicon Valley, ik noem maar één valleitje, en dat die mensen de echte wereld niet meer kennen? Die zitten de hele godganse dag op die schermpjes te turen.
Daar ben ik het volledig mee eens dat dat een groot probleem is. Ik bedoel dat mensen die in zo'n bubbel zitten, en dus inderdaad ideeën hebben over, ik zeg nu maar iets, sociale media. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we mensen helpen, zogezegd, om te vinden wat zij zouden willen vinden? Die mensen die dat allemaal gemaakt hebben, er niet bij stilgestaan, dat ook een sociaal impact heeft. Dat bijvoorbeeld die dingen kunnen gemanipuleerd worden. Die antropologen hadden hun dat onmiddellijk kunnen vertellen. En dus ook als je kijkt hoe het gebruikt wordt, dan zie je dat de gevaren zitten in dat misbruik eigenlijk. Maar het is niet zo dat ze het ontworpen hebben voor dat misbruik. Als je ziet dat er een manipulatie is van verkiezingen bijvoorbeeld, dan is dat niet omdat die mensen van Silicon Valley, van Facebook enzovoort en Twitter dat hebben zitten uitdenken, maar het is gewoon een neveneffect. En dus,
ik zou bijna zeggen, des mensen.
Ja,
of zoals Nietzsche zegt, van de menselijkes,
altsoemenselijkes. Wel ja, zie je, dus die technologieën worden in de wereld gegooid en er wordt mee geëxperimenteerd, oké, maar wat is het impact op lange termijn? En dus dat moeten wij mensen in de hand houden en moeten wij mee bepalen. Het is niet dat we slachtoffer mogen zijn van de technologie. Het is goed om het te doen, maar we moeten zelf hoe zou ik zeggen, onze menselijkheid beschermen en gebruiken.
We hebben jou hier onder meer uitgenodigd omdat wij dus met ons Clara Festival die Faustfiguur, die mythische Faustfiguur, centraal stellen. Zo mythisch is hij ook weer niet. Hij was echt een historisch personage, leefde ongeveer rond 1500 en wat later. Was eigenlijk een soort van duivelskunstenaar, een man die inderdaad, en daar is hij bekend om geworden, zijn ziel verkoopt aan de duivel. In ruil voor ongebreidelde kennis en genot. Want dat is toch waar het om gaat. Een heel, heel actueel thema, denk ik. Want vandaag is de mens niet anders bezig dan ik wil beter worden dan God. Mag ik het zo formuleren?
Het eeuwig leven. Dus dat was het. Was de kennis, maar ook het eeuwig leven eigenlijk. En ook de jeugd, hè, om te genieten. Dat is de oorspronkelijke Faust. Of toch zoals Goethe vooral die heeft gepresenteerd. En dus we hebben een opera gemaakt over Faust, die het thema neemt, maar het allemaal in een nieuw daglicht stelt eigenlijk.
Ja, ja, inderdaad. Je hebt een opera gemaakt, Fausto, geïnspireerd op de Faust. Mephisto is in jouw geval een kwaadaardige virtuele agent die in de iCloud leeft, maar in de echte wereld tevoorschijn komt als een hip-hop gangster. En Fausto, dat is een entrepreneur. Dat is eigenlijk, die is echt van vlees en bloed. Eigenlijk keer je het een beetje om, hè?
Ja, inderdaad. We hebben een aantal dingen omgedraaid. Maar het gaat dus effectief over die technologie en de limieten van die technologie. En dus wat je ziet is dat mensen ook een hoop stellen op artificiële intelligentie, op virtuele realiteit enzovoort, immersive gaming en zo.
Wat is dat, immersive gaming?
Ja, dat zijn zo computerspelletjes zou je kunnen zeggen, maar waar je volledig in de wereld inkomt, eventueel met zo'n bril op.
Juist.
En dus wat je ziet is dat die werelden, die worden zo sterk dat ze gezien worden als, voor sommige mensen als het hiernamaals eigenlijk. En dus ze gaan denken van, als we onszelf kunnen uploaden, dat we zeggen onze geest op een of andere manier kunnen digitaal vertalen, dan kunnen we in die werelden, die virtuele werelden, kunnen we eeuwig blijven leven. En hebben we ook toegang tot alle kennis. En dus dat is eigenlijk hoe we het Faust-verhaal dan hebben omgedraaid. Maar er komt dan bij dat Mephisto zit al in die wereld, is een soort kwaadaardige agent, zoals je gezegd hebt. Maar die heeft ondertussen beseft dat je van vlees en bloed moet zijn om de echte wereld te kunnen ervaren, om echte emoties te hebben enzovoort. Dus wat Mephisto wil, is niet zozeer de ziel van Faust, maar hij wil het lichaam van Faust. En op die manier zichzelf implanteren, om zo te zeggen, in het lichaam van Faust. En op die manier nieuwe ervaringen te hebben, of meer fundamentele ervaringen.
De essentie van heel het Faust-thema, bedoel algemeen, het idee dat je als mens eigenlijk oneindig kunt verbeteren, tot er waarschijnlijk geen verbetering meer mogelijk is. Maar in ruil wil ik wel een aantal dingen daarvoor prijsgeven. Is dat iets waar jij ongerust over bent? Is dat de reden waarom je dat begint te schrijven?
Ja, de ongerustheid komt door te veel te rusten op die technologie, op het virtuele, dat ons aantrekt. Mensen zitten heel de tijd bezig op hun op hun smartphone. Ze zitten met die computergames en zo. En dus meer en meer in chatboxen enzovoort. En dus dat is eigenlijk, dat krijgt een eigen leven. En dus zou ik zeggen, dat is een licht in die geest van het gnosticisme eigenlijk, dat ook heel sterk achter de oorspronkelijke Faustfiguur zit. Dus die filosofie van kennis en van het virtuele, het na het leven, hè, om daar naartoe te gaan. En wat, we eigenlijk zeggen, dat is, ja, dat is een bestaan dat leeg is in die wereld. Dat is niet het echte leven.
Maar jij zegt van, kijk, vandaag zitten we misschien gewoon in een beginfase van heel die artificiële intelligentie, of tenminste de toepassingen van op het virtuele vlak. Zoals je vroeger de televisie had en mensen echt de hele avond lang, met de huiskamer, dat herinneren wij ons nog, we zijn oud genoeg, naar dat flikkerende ding zaten te kijken. Het was bijna magie. Nu vandaag, ja, televisie staat aan. Ondertussen ben je met 101 andere dingen bezig. Denk je dat wij ze ook zo zullen evolueren wat ons appgebruik betreft en zo?
Wel, je ziet al heel wat tendensen in die richting. Er zijn ook bedrijven bijvoorbeeld die de dienst aanbieden om een virtuele kopij van jezelf te maken. Replicant. Digitale replicant. En dus ze zijn begonnen, die bedrijven, met de belofte van als iemand overlijdt, van dan zo'n digitale replicant te maken die dan blijft voortleven. Maar dan digitaal blijft voorlezen. Maar dan bijna echt, in de zin van dat die agent, zoals wij dat noemen, dat die antwoordt op e-mails, of e-mails verstuurt, of antwoordt op Twitterboodschappen. En nu kunnen ook met AI kunnen stemmen nagebootst worden van iemand. Dus je krijgt dan op een gegeven moment zelfs een telefoon van iemand die eigenlijk is overleden. En dus, ja, ik vind het allemaal zeer griezelig, maar er zijn mensen die zeggen, kijk, op die manier blijft mijn dierbare blijf bestaan, ik blijf er contact mee houden. Dat is, zou ik zeggen, zoals in sommige culturen, dat de dode wordt bewaard in het huis zelf nog voor heel lange tijd of zelfs voor eeuwig. Je ziet ook bij de Egyptenaren met die mummies en zo. Dus de mens heeft altijd gedacht over het hiernamaals en hoe kan ik blijven bestaan. En dus ook in Goethe gaat het daar, en niet alleen Goethe, maar in de Faust, ja, gaat het daar allemaal over. En dus nu zie je dat eigenlijk een nieuwe, ik zou het geen religie willen noemen, maar het lijkt er wel op, een soort idee van, oké, we gaan verder kunnen blijven bestaan, maar het zal zijn in die virtuele wereld van de cloud, van de, ja.
Maar in hoezeren acht jij het wenselijk dat er een replicant zal rondlopen van Luc Steels, die hier tegenover mij zit, als hij echt tot stof en as is vergaan?
Ja, ik vind dat zelf een beangstigende evolutie aan een kant. Nu, ik weet niet hoe het gaat evolueren, want...
Maar je hebt er wel een beetje zelf toe bijgedragen, Luc.
Ja, maar het is daarom dat ik erover spreek. En het grote gevaar voor mij is dat mensen al tijdens hun leven gewoon in die virtuele wereld gaan duiken. En dat we dan een soort vervreemding krijgen van mensen ten opzichte van elkaar. En dat zie je al. En dus ook, zou ik zeggen, die sociale relaties die gebroken worden, en of op een andere manier, maar er is een verschil tussen 10.000 vrienden hebben op Facebook en dan 4 echte vrienden hebt waar dat je mee kan gaan wandelen en praten over... Ja, over poëzie bijvoorbeeld.
Luc, maar nu doe je me toch een beetje denken aan Alfred Nobel. Hè, de uitvinder van het buskruid, die eigenlijk zozeer daarmee in de knoop lag dat hij maar zijn prijzen is gaan bedenken en dan die voor de vrede voorop. Omdat je weet toch niet wat er allemaal kan gebeuren met mijn uitvinding. Dat idee geeft mij nu ook een beetje.
Ja, maar je denkt met alle technologie... Wel, buskruid is een andere affaire, maar ik bedoel... Het kan niet ontkend worden dat je met AI, artificiële intelligentie, dat je op heel veel vlakken heel nuttige dingen kan maken voor mensen. En dus die dingen, het is bijna een ethische verplichting om die te doen. Als je zegt, kijk, wij kunnen diagnose verbeteren. Wij kunnen beter voor het klimaat bijvoorbeeld analyses geven van het klimaat. Kijken wat mogelijke oplossingen, of die effectief hun werk gaan doen. Dus er zijn zoveel goede toepassingen dat het niet verantwoord zou zijn om dat niet te doen. Vooral ook omdat we in een maatschappij leven die steeds complexer wordt. Door bevolkingsgroei hebben we gewoon een heel moeilijke maatschappij om te besturen, zal ik zeggen. En dan, maar wat wij tegelijk moeten doen, dat is natuurlijk zeggen, kijk, er zijn mogelijke gevaren van die technologie. En dus het is niet die technologie zelf, maar het is wat wij ermee doen.
Juist. Je gaat een fragment lezen uit het libretto van Fausto, eigenlijk Goethe. Eerst in het Duits en dan een Nederlandse vertaling.
Alles vergängliche is nur ein Gleichnis. Das unzulängliche hier wird's Ereignis. Das unbeschreibliche hier ist getan. Das ewig weibliche zieht uns hinan. Al het verstrijkende wijst naar een overzij. Het ontoereikende hier komt het naderbij. Het onaanschouwelijke hier wordt het feit. Het eeuwig vrouwelijke is wat ons leidt.
Luc Steels las uit het libretto een Goethe-passage uit Faust. Alles vergänkliche is nur ein Gleichnis. Al het verstrijkende wijst naar een overzij. Hoe moeten we dat lezen? Hoe moeten we dat begrijpen, Luc?
Wel, zeker in deze vertaling, die overzij is het, gaat over het eeuwig leven. Gaat over wat er na de dood is. En dus wat wij hier doen, wordt gezien als verwijzend daarnaar of een stap daarnaar.
En hoe zie je dat dan zelf? Denk jij daar dan aan? Ben jij daarmee bezig? Met die overzij? Met dat vergankelijke?
Nee, ik ben daar niet zo mee bezig, moet ik zeggen. Dus de dingen die ik doe zijn niet met het idee van binnen 20 jaar zal dat misschien nog gelezen worden.
Precies, word ik gememoriseerd als?
Nee. Ja, nee, dat is helemaal niet mijn motivatie. Ik word gewoon meegesleurd door de projecten zelf op dit moment. Maar het is natuurlijk, het gaat verder, het ontoereikende, hier komt het naderbij. Dus er is natuurlijk die beperktheid van de mens, dat van de dood die komt. En bij sommigen is dat dan de angst daarvoor. Anderen zien het als een bevrijding. Anderen zien dat, en hier ook denk ik in deze tekst, als het begin van het eigenlijke echte zijn. Dus
wat dan in jouw geval, in de artificiële intelligentie, de replikant zou kunnen zijn?
Wel ja, inderdaad, niet voor mij, ik moet het benadrukken. Maar ja, daar gaat het over. Ik zie dat de technologie in die richting evolueert, dat er mensen zijn en bedrijven die daar actief over zijn. Dat is ook wat onze Fausto werkt op dit terrein, om zo te zeggen. Hij is bezig met technologie voor mind uploading enzovoort. En dus, ik bedoel, het gaat in die richting, dus het is een model dat sommige mensen al hebben en ik denk dat dat zich zal uitbreiden.
We gaan naar jouw Fausto luisteren, tenminste een deel ervan, Coda. Het is het Kamerorkest van Frascati, Symphonic, onder leiding van Chris Strobans, die we horen. Het is toch bijzonder, hè, dat een hoogleraar artificiële intelligentie ook nog eens een keer een opera maakt.
Ja, het is trouwens al de tweede opera.
Ja,
en ik heb het geluk om met fantastische muzikanten te kunnen samenwerken. Dus met Chris Strobans, Frascati, maar ook het koor La Folia.
Juist.
Ik moet zeggen, in het begin waren wij zeer bevreesd, of wij als wetenschappers, want mijn librettist is een neurowetenschapper, Oscar Villarroya, wat ze daarvan gingen vinden. Maar ik moet zeggen dat we door de muzikanten zijn, ontsloten of
omarmd.
Omarmd, zal ik zeggen. En ik ben daar zeer blij mee.
Ja, dit was uit de opera van Luc Steels, die hier bij mij zit. Fausto. Met hoe heette het koor ook alweer? La Folie?
La Folia.
La Folia. Ja. Mooi, bijzonder. Luc Steels, hoogleraar artificiële intelligentie en dus ook schrijver van twee opera's en een theater. Luc, maar eigenlijk jouw werk zit toch voor een heel groot deel in formele berekeningen, computerprogrammering, experimenteren. En je zegt, dat is enorm opslorpend en je verliest een beetje je menselijkheid tussen al die berekeningen. Dat is tamelijk schokkend om dat te horen.
Ja, ik denk dat doordat je zo moet focussen op om iets te kunnen bereiken, daardoor moet je heel veel andere zaken aan de kant zetten. En dus ik denk, een van de redenen waarom wetenschappers zich met kunst bezighouden, is juist om de andere kant van hun persoonlijkheid te kunnen laten ontwikkelen en een soort tegengewicht te geven.
Dus je verwijst naar Darwin, hè? Charles Darwin, die op een bepaald moment zei, vroeger was ik dol op Shakespeare en luisterde ik naar muziek en nu is mijn kop een machine geworden om feiten te bekijken, te generaliseren en daarover teksten te schrijven. Zelfs Darwin was bang voor die ontmenselijking.
Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat het is onvermijdelijk. Nu, er is ook natuurlijk een enorme schoonheid en, zou ik zeggen, in het doen van wetenschap en wetenschap zelf. Dus voor mij is er ook, als ik een voordracht hoor van een collega waar een nieuw idee wordt uitgelegd, dat is voor mij even prachtig als een opera.
Kun je ontroerd geraken door een wiskundige formule?
Wel, ontroerd op een esthetische manier, ja. Ja,
ja. Ja.
Dus bij mij is het vooral over een programma, een computerprogramma. En dus je kan een computerprogramma op heel veel manieren schrijven. Je kan er een totale warboel van maken, die ook werkt. Weet je, de mensen die zien niet of het mooi geschreven is of niet. Maar je hebt ook bepaalde programmeertalen met een bepaalde esthetiek.
Is dat zo?
Ja, ja. Dus er is je denkt ook anders in de ene taal of in de andere taal.
Maar wacht eens even, dus als jij een niet zo esthetiserende programmeertaal kunt schrijven die werkt, dan weet ik dat als gebruiker natuurlijk niet als dan bijvoorbeeld eentje die wel esthetisch in elkaar zit. Waarover gaat het dan voor jou? Is dat dan de kick van de esthetiek? Of?
Nee, het is ook als, zou ik zeggen, als het mooi is,
ja,
dan is het ook beter. In de zin van coherenter is het gemakkelijker om achteraf veranderingen aan te brengen, want er is een duidelijke structuur. Dus het is heel belangrijk eigenlijk voor mij ook de stijl waarin iets gebeurt. Natuurlijk programmeren.
Ja, ja, ja.
Dus ja, en iedereen heeft zijn eigen stijl ook. Je kan zien aan een programma wie het geschreven heeft. Dus in die zin is het zoals taal.
Dus jij hebt ook een handtekening?
Ja.
Meer zelfs misschien?
Maar
een soort van DNA-taal, programmeertaal. Luc Steels-taal.
Wel, in zekere zin wel, ja. Een bepaalde stijl, dus ook de taal die ik gebruik, wordt niet meer door heel veel mensen gebruikt. Het is een van de oudste programmeertalen, Lisp. En voor mij is dat een mooie taal. Ook al, het is heel moeilijk uit te leggen hoor. Het is, zoals je zou zeggen, is Italiaans mooier dan, ik weet niet, Portugees of zo. Het is ook niet alleen over de vorm, hoe het eruit ziet, maar ook over welke betekenissen kan je uitdrukken. Het verschil tussen programmeertaal, is een beetje zoals bij natuurlijke talen, zit ook in de abstracties die je kan uitdrukken. Dus de betekenissen die je op een eenvoudige manier kunt uitdrukken, of je hebt een hele zin nodig om hetzelfde te zeggen in een andere taal.
Je gaat daar tamelijk ver in. Je hebt dus voor een theaterstuk mensen, wetenschappers bij elkaar gebracht omtrent Sofia Kovalevskaya. Kovalevskaya, dat is een Russische wiskundige, maar die jou enorm fascineert.
Ja, zij was de eerste vrouwelijke wiskundige in Europa die doctoraat heeft gekregen en ook professor is geworden in Stockholm. Dus we spreken de tijd van Dostojevski en zo. Dus ook de tijd van de commune bijvoorbeeld in Parijs. Dus zij was zeer geëngageerd.
19e eeuw.
Ja, geëngageerd. Maar dus ze zat ook helemaal in die abstracte wereld van wiskundige concepten. En dat samen met Jean-François Perret, een Franse theatermaker, hebben toen een stuk gemaakt in opdracht van het Theaterfestival van Avignon over die Sonia of Sofia Kovalevskaya, dus die Le Cas de Sofika.
En wat maakt haar zo bijzonder?
Wel, ik zou zeggen, vanuit wiskundig gezien had je op dat moment een heel grote sprong tussen, je zou kunnen zeggen, het intuïtief denken, dat onder andere door Poincaré werd verdedigd, dat ook heel formeel en abstract is hoor, maar en dan wat Weierstrass, dat was de promotor van de thesis van Kovalevskaya, ging meer algebraisch te werk. Dus aha, meer via formules, via taal, via manipulatie van formules.
Ja.
Maar dus ik denk in die tijd, Poincaré en Kovalevskaya enzovoort, die dachten ook na over die spanning tussen wetenschap en kunst. En, dus zij zelf...
en schoonheid ook.
En schoonheid, absoluut, ja.
En want Poincaré heeft een tekst geschreven, La beauté de la mathématique. Misschien kun je er even een stukje uit voorlezen.
Ja. Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile, il l'étudie parce qu'il prend plaisir. Et il y prend plaisir parce qu'elle était belle. Si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Ja, misschien kunnen we het daarover hebben, want dat lijkt me al meer dan voldoende. Hey, dus, wat hij zegt, Poincaré, is... eigenlijk, die studie, daar moet je plezier aan ontlenen. En het is net dat plezier dat schoonheid verschaft. En het lijkt me dat op je lijf is geschreven, Luc.
Ja, in elk geval vind ik me terug in dit citaat. Dus benadrukt ook, en dat is voor mij zeker het geval, het gaat niet over nuttigheid. Natuurlijk, wetenschap is nuttig, maar... in mijn geval bijvoorbeeld, ik doe aan artificiële intelligentie, het gaat bij mij over taal in feite en over denken en over leren.
Je zegt de bedoeling van artificiële intelligentie is niet het stimuleren van menselijke intelligentie. Dat is een heel groot misverstand, daar zijn wij niet mee bezig.
Nee, niet het simuleren, nee. Dus het gaat over het onderzoeken. Als wetenschapper, hè?
Ja.
Gebruik je die technieken van de AI om meer inzicht te krijgen in taal bijvoorbeeld. Of in denken. En dus de motivatie die er bij mij is, niet omdat ik dan iets praktisch kan maken of veel geld daarmee verdienen, wat sommige van mijn collega's wel doen.
Ja.
Maar het gaat over de, hoe zou ik zeggen, in het geval van taal, over de schoonheid van de taal eigenlijk.
Ja.
En de bestudering en inzicht te krijgen over dat ongelooflijke proces, hoe wij taal maken, hoe wij zinnen maken, woorden vinden. En het begrijpen van taal, want het is al even wonderlijk als het produceren van taal.
Over die taal en zo zullen we het zo dadelijk nog hebben. Ik stel voor dat we eerst even naar Maurice Ravel gaan luisteren. À la manière de Emmanuel Chabrier. Voluit paraphrase sur un air de Gounod. Faust natuurlijk. De tweede acte.
Thank you.
Ja, op een ertje, zo wordt het gezegd van Gounod, het Faust natuurlijk, waar we het de hele tijd over hebben. Maurice Ravel en Anne Kiffelek op de piano.
Berg en Dal, met Padone.
En met Luc Steels, hij is hoogleraar artificiële intelligentie en, hoe noem ik jou eigenlijk ook, opera en cultuurmens en... Luc, ja. Alpha en beta mens. We hebben het beloofd over taal. De grote vraag, Luc, zeg je, is of taal het resultaat is van een culturele, dan wel een biologische evolutie. En je verwijst naar Steven Pinker, auteur van The Language Instinct, die heel erg de nadruk op legt dat er een taalorgaan, dat ontstaan is een beetje zoals de longen ontstaan. Hè? Of alsof er plotseling ineens een vinger bij komt. Geloof je dat?
Nee, dat is het grote debat in de mensen die geïnteresseerd zijn in de evolutie van taal. Het debat tussen de Chomskianen, zal ik maar zeggen, of de Pinkerianen. Of taal, of er een orgaan is, heel gespecialiseerd orgaan, ingeboren, dat we zeggen genetisch vastgelegd. Of taal niet eerder een cultureel fenomeen is. Dat we zeggen, wij gebruiken de enorme capaciteiten van ons brein om taal te maken. En dan gaan we onderhandelen, wel impliciet natuurlijk, om te komen tot een eenheid in taal. Want dat is een mysterie natuurlijk. Als wij allemaal zelf taalmakers zijn, hoe komt het dan toch dat we een gemeenschappelijke taal hebben?
Ja, en dus als ik jou goed begrijp, dan is taal eigenlijk een manier om al die dingen te ordenen.
Ja,
in taal, ons hoofd.
Ja, taal is niet alleen maar de woorden natuurlijk, of de klanken. Dat is een groot aspect ervan. Maar het gaat over de betekenissen. En dus, ik ben in die zin heel hard op dezelfde lijn als Wittgenstein bijvoorbeeld. Die zegt, kijk, de taal is de manier waarop wij de wereld ervaren en zien zelfs. En dus, om het concreet te maken, de kleuren... Onze taal, elke taal heeft zijn eigen kleuren woordenschat. En die beïnvloeden ook welke kleuren hoe wij de kleuren gaan zien. Dus dat hangt allemaal samen.
Dus we beschrijven niet alleen de kleuren. Het is omgekeerd ook zo dat die kleuren betekenis krijgen door de taal die we eraan geven.
Ja, en vooral dat.
En gevoelsbetekenis of wat?
Ja, toch wel. Kleur is natuurlijk een web van betekenissen. En het is door taal dat we. Hoe zou ik zeggen, dat wij elkaar beïnvloeden. Ja. En op die manier komen tot een gemeenschappelijke manier om naar de wereld te kijken. Dus de evolutie van taal hangt heel nauw samen met de evolutie van betekenissen. En ik ben ervan overtuigd dat taal de manier is waarop de mens echt mens wordt. Of is geworden in de evolutie.
Neem de taal weg en we hebben geen mens meer.
Wel, als we de taal wegnemen, dan zitten we elk in ons eigen cocon van ervaringen. Natuurlijk, we zien nog het gedrag van de anderen. Maar het is door taal, doordat we er kunnen over spreken, kunnen we uitwisselen hoe wij de dingen zien en hoe we kunnen tot een soort overeenstemming komen over iets.
En wie dat niet kan, er zijn gevallen bekend in de geschiedenis van mensen die zijn opgegroeid, de wolfskinderen, je weet wel, is dat dan geen mens?
Dat is natuurlijk ook een mens. Maar ik bedoel de cultuur, het ontstaan van de cultuur, de ontwikkeling van de cultuur, die een heel grote invloed heeft op wie we zijn en hoe we zijn, daar is taal voor mij de belangrijkste factor in. Trouwens, ook die mensen die opgroeien zonder taal, blijven ook op andere aspecten van intelligentie ten achter.
Ja, het is eigenlijk misschien gewoon wel zo dat de taal die wij spreken, Luc, de wereld maakt waarin we wonen.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat wil zeggen, dat heeft enorme implicaties ook voor technologie. Want je kan bijvoorbeeld niet een systeem maken dat, laten we zeggen, het Nederlands begrijpt. Dus één systeem. Waarom niet? Omdat we hebben elk onze eigen taal. En we coördineren die heel de tijd als we met andere mensen praten, maar zo'n systeem moet ook een rol spelen in dat coördinatiespel.
En daarom geloof jij er niet in dat de computers perfecte poëzie kunnen afleveren?
Wel, Dus ik was ooit op een symposium dat daarover ging in Nijmegen. Met de bekende dichters van Nederland allemaal. En dat komt de vraag natuurlijk. Hè. Kan een computer gedichten schrijven? En voor mij is het maken van gedichten is meer dan enkele woorden bijeenrapen. Of in de stijl van een sonnet maken. Dat kan. Zeker op dit moment. Je geeft aan de computer alle sonnetten van... Ja, van een bepaalde...
PC-hoofd.
Van PC-hoofd, oké. Okay. En dan, we zijn zover dat je dan een nieuw sonnet kunt laten uitrollen.
À
la manière de. Men doet dat ook voor muziek, men doet dat ook voor... Maar dat is het niet.
Dus met andere woorden, originaliteit mag je nooit van een computer verwachten.
Ja, het is ook origineel in de zin dat het anders zal zijn van wat er ooit is geweest, maar... Nee, bij mij gaat het verder. Het maken van die poëzie heeft te maken met betekenis. En dus het is zoals, je kan de schilderijen van Mondriaan en je maakt er een nieuwe versie van.
Ja.
Ja, dat is het niet, daar gaat het niet over.
Dat is copy-paste eigenlijk. Hè?
Ja, copy-paste of in de stijl van. Ik bedoel, er is onlangs een sonate, de laatste sonate van Schubert, hebben ze... afgemaakt, zal ik zeggen, met het computerprogramma.
Ja, maar bij
Schubert heb je al die betekenissen die daar komen bij kijken. En dat computerprogramma niet heeft gewoon.
Staan wij niet voor een gigantische revolutie en een uitdaging, namelijk een heel pak, en dat lees je dan ook in de wetenschappelijke of gespecialiseerde literatuur, dat een heel pak van de banen die er nu nog zijn, totaal overbodig zullen zijn?
Ja, dat is ook weer zoiets dat in mijn ogen heel sterk...
Ik las onlangs in ons vakblad van de journalisten, wij worden overbodig.
Ja, er zijn heel veel... laat ons even over journalisten hebben dan.
Ja.
Natuurlijk, er zijn nu programma's, AI-programma's, die, hoe zou ik zeggen, het nieuws filteren en daar een samenvatting van maken. Of bepaalde gebeurtenissen die dat dan zo'n beetje opstoven, zal ik zeggen, en terug serveren. Maar ik moet echt met de meeste nadruk zeggen dat de rol van de journalist, die is zo belangrijk. En dat moet door mensen gebeuren. Ze kunnen natuurlijk een zoekengine enzovoort gebruiken als instrumenten. Dus AI kan instrumenten aanleveren om betere journalistiek te maken, maar het is gewoon waanzin.
In China is er nu al, Luc Steels, een virtuele ankerman die het nieuws brengt. Die man bestaat niet.
Ja, ik weet het. Maar dat zijn dus allemaal uitwassen in mijn ogen van...
Van jouw uitvinding.
Ja, van mijn uitvinding. Ik voel me echt niet persoonlijk verantwoordelijk, maar...
Nee, maar als we het over uitwassen hebben, bijvoorbeeld... thispersondoesnotexist.com. Ken je dat?
Nee, dat ken ik niet.
Wel, dat is waanzin. Daar zie je om de paar seconden een nieuw gezicht verschijnen. Geloof me, mensen moeten het thuis maar eens even proberen. thispersondoesnotexist.com. Dat is dus op basis van een doorbraak in de artificiële intelligentie, de Generative Adversarial Networks of the GANs. En daar worden dus gezichten gecomponeerd, samengesteld van mensen die gewoon niet bestaan. En je krijgt nieuwe gezichten en je zou zweren dat je ze zo kunt ontmoeten. Dat is toch fascinerend, maar dat kan ook heel erg aan de andere kant op gaan.
Ja, we gaan terug naar die Faust van in het begin. Ja. Dat is waar het over de opera over gaat. Dat is die virtuele wereld wordt zo sterk dat wij zeggen van, ja maar, wacht. Het is de vraag wat je daarmee doet natuurlijk allemaal.
Ja.
Dus ja. Ik denk, het is heel belangrijk dat we limieten stellen. En dat we, zou ik zeggen, ook onszelf blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor taal. Dat het heel belangrijk is om ons niet te beperken tot die communicatie van hoeveel karaktertekens is het op Twitter. Dus je krijgt een verschraling van de taal. En dat is heel erg, want taal is ons communicatiemiddel.
Maar je gaat veel verder, Luc. Je zegt van, in de opleidingen, de wiskundeopleidingen, moeten wij cultuur, kunst en cultuur brengen, verplicht.
Ja, om juist die balans te vinden, om dus de hoe zou ik zeggen, bijvoorbeeld al voor taal, om zou ik zeggen, terug tot essentie te komen. Want als we dat niet doen, dan krijg je die fenomenen van manipulatie bijvoorbeeld. Dan krijg je die polarisering doordat mensen het vertrouwen in taal is weg. Want als je een nieuwslezer ziet en die vertelt een verhaal en dat verhaal is ook dan nog eens door een computerprogramma gemaakt, ja, uiteindelijk wordt het vertrouwen ondermijnd in het echte beeld of in de echte nieuwslezer. Die persoon is daar omdat je vertrouwen hebt in die persoon.
We gaan luisteren naar Karel Goeivaerts en Stockhausen samen met een werk van Karel Goeivaerts, een sonate voor twee klavier. Het is een historische opname uit 1955 vanuit onze mythische, dat mag ik toch wel zeggen, Studio 4 in Flaget. Jij hebt nog met Karel Goeivaerts getoerd, Luc.
Ja, in de jaren 70 had ik zo'n beetje een experimentele periode, kan je zeggen. En toen samen ook met Joris de Laat van de Studio voor Elektronische Muziek in Antwerpen. We hebben toen een hele concertreeksen gedaan met Karel Goeivaerts in het ICC. Het was dus uitzonderlijk boeiend om die man van dichtbij te leren kennen en om daarmee muziek te maken.
Echt serieel, kunnen we toch geen uren volhouden, hè?
Nee. En het interessante, het is natuurlijk een heel interessant experiment. En Karel Goeivaerts is echt iemand die aan de basis heeft gestaan van al die ontwikkelingen. Maar dus de vraag is, er zit een systeem achter, een heel scherp systeem, maar de vraag is of wij dat nog kunnen horen.
Een sonate voor twee klavieren van Karel Goeivaerts. Hij hoorde hem zelf samen met Karl-Heinz Stockhausen. Bij mij zit nog altijd Luc Steels, tenminste heel even nog. Luc, dit was echt serieel. Kunnen we daar nog van muziek spreken?
Wel, voor mij zou ik zeggen, ik was ook in bewondering voor al die dingen en heb dat ook allemaal meegemaakt. Maar dus de muziek die ik nu maak, zoals je hebt gehoord in het begin, die is heel anders.
Ja.
En dus ik grijp terug naar de taal, de muziektaal van melodie, harmonie, ritme enzovoort, om emoties uit te drukken en betekenissen uit te drukken. En in zekere zin zijn we toen op een pad beginnen gaan dat weggaat van betekenis.
Misschien van de menselijkheid zelfs.
En van de menselijkheid, ja. Dus dat is mijn boodschap aan de muzikanten, die ze ook wel kennen, hoor, en die ze ook doen. Dat is, we moeten terug een muziek hebben die de mensen, die menselijkheid die we hebben, ondersteunt en doet bloeien.
Luc, wat is jouw credo?
Ik word gewoon dikwijls meegesleurd in boeiende projecten. Boeiend op allerlei, dat kan in muziek zijn of in de wetenschap of zo. Dus het is zo golven waarop je zit en natuurlijk ook de omgang met andere mensen. Dus het credo is, misschien moet ik het zo zeggen, intensiteit.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.